Hey, hallo en welkom bij Psychologisch Podcast. Wat ontzettend fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Sabine Klaver en ik ben psycholoog. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk zet ik me in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Onder andere door het maken van deze podcast. Wil je Psychologisch Podcast ondersteunen? Dan is dat heel erg welkom. Dat kan door te sponsoren via www.petje.af/psychologisch. Het helpt ook enorm als je een review achterlaat en je vrienden en familie vertelt over Psychologisch Podcast. Alvast heel erg bedankt daarvoor. In deze aflevering ga ik in gesprek met Dirk de Wachter. Dirk is psychiater en systeemtherapeut en professor aan de KU Leuven. Fun fact, aan diezelfde KU Leuven heb ik mijn bachelor en master psychologie behaald. Je kan Dirk ook kennen van zijn bestsellers Borderline Times en De Kunst van het Ongelukkig Zijn. Hij houdt de maatschappij graag een spiegel voor. Maakt dat streven naar geluk ons juist niet ongelukkiger? En wat is dan wel de zin van het leven? Die vragen beantwoordt hij in deze aflevering. Je luistert naar het gesprek met Dirk de Wachter. Welkom Dirk in de Psychologisch Podcast.
Graag gedaan.
Wat fijn dat we met elkaar in gesprek kunnen. Weliswaar online, hè, vanwege je gezondheidsproblemen, maar ook vanwege de hele huidige coronasituatie, hè, wat het toch allemaal wat veiliger maakt om elkaar online te zien.
Zo is dat, ja. Een plan B.
Een plan B. En dat is ook een goed plan. Hoe gaat het op dit moment met je?
Wel, een beetje matig. Ik ben al beter geweest. Ik ben nog altijd een beetje vermoeid en een beetje minder goed in vorm zo. Maar ik zal mijn best doen om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Daar heb ik alle vertrouwen in. Zou je kort wat willen vertellen over hoe het met je gezondheid in het algemeen gaat voor de luisteraars die daar niet van op de hoogte zijn?
Wel, ondertussen zijn er zoveel interviews geweest dat ik denk dat heel het Vlaamse volk op de hoogte is. Maar ik heb enkele maanden geleden een diagnose gekregen van een uitgezaaide kanker met een metastase in de lever ook en zo. Ik heb een zware operatie gehad en nu ben ik in een chemotherapietraject. Dus elke twee weken is er dan een bakster met medicatie, die toch ook wat bijwerkingen heeft in de vorm van misselijkheid en moeheid en allerlei weinig plezante symptomen. Dus daar sta ik voor de volgende 5-6 maanden. Ja.
Een lastige tijd.
Zo is dat.
Die het leven zoals je dat kende compleet overhoop haalt, lijkt me.
Ja, ik heb altijd zeer hard gewerkt, zeer veel uren, zeer veel engagementen, veel lezingen ook, die natuurlijk met corona al een stukje waren afgeschaft, maar bedoel, ja, het is wel een heel ander toestand nu thuis, met veel minder werk, het is een beetje aanpassen, maar het lukt wel hoor, het lukt wel. Ik ben veel minder workaholic dan iedereen denkt. Ik heb geen ontwenningsverschijnselen. Ik kan het goed stellen met wat te lezen en muziek te beluisteren. En af en toe is een interview of af en toe is een keer een podcast of iets, dat komt er ook nog bij. Het is de tweede vandaag.
Oké.
Dus ik ben nog wel behoorlijk actief. Maar goed, na deze ga ik toch een beetje rusten.
Goed zo. Dat lijkt me verstandig.
Ja.
Want hè, in het normale leven, tussen aanhalingstekens, werk je als psychiater.
Ja.
Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Daar kan ik heel lang over vertellen natuurlijk. Dat is mijn leven al 35 jaar. Hè. Ik ben systeemtherapeut, voor de mensen die weten wat dat is. Dat is mijn identiteit. En ik ben werkzaam in Leuven aan de universiteit. Ik ben daar professor aan de universiteit ook. En ik werk in Kortenberg. En mijn werk voor een stuk is enerzijds gezins- en relatietherapie, waar ik ook opleiding en supervisie geef. En anderzijds wat we noemen de sociale psychiatrie. Dus wat ik doe is, ik ben de superviserende psychiater van Beschut Wonen, een zeer groot initiatief Beschut Wonen. En ik heb ook een dagcentrum waar ik de verantwoordelijkheid heb, een dagcentrum voor mensen met een ernstige psychiatrische problematiek. Dus wat schizofrenie genoemd wordt of andere ernstige psychiatrische kwetsbaarheden. Dat zijn zo mijn activiteiten. Ik heb thuis ook nog een stukje private praktijk, wat vooral psychotherapeutisch werk is, ook wel wat echtparen en gezinnen dat ik hier nog zie. Maar verder ben ik natuurlijk zeer actief in de maatschappelijke zin, dat ik heel veel lezingen geef, heel veel debatten, heel veel engagementen in het maatschappelijke veld. Zo, hè. Dat is een beetje zo gekomen omdat ik een aantal boeken heb geschreven die nogal maatschappelijk geëngageerd waren. Zo is dat dan een beetje toevallig gegaan. Ja.
Een beetje toevallig, maar een hele leuke combinatie van werkzaamheden lijkt me, die nu op een wat lager pitje staan,
ja,
maar die hopelijk in de toekomst ook weer wat,
dat
wat meer ruimte kunnen krijgen.
Ja.
Je zegt het al, hè, ik doe veel lezingen, interviews, dat soort dingen. En ik zou dit gesprek ook willen laten verlopen aan de hand van een aantal citaten van jou.
Oké. Oeh, nu ben ik benieuwd. Ja. Wat heb ik allemaal gezegd?
Ja, pas op.
Ja.
Nee hoor, ik denk dat die goed samenvatten waar jij voor staat en hoe jouw gedachtegoed werkt.
Oké.
En de eerste daarvan is: psychiatrie is de spiegel van de wereld waarin we leven. En dan vraag ik me af, wat zegt het feit dat zoveel mensen zich aanmelden voor psychologische hulp of begeleiding over de wereld waarin we leven?
Ah ja, dat zegt dat de wereld problematisch is. Dat er zaken zijn, vaak onbewust, die toch niet zo goed lopen als dat we in onze leukigheidsidee zouden wensen. Hè. We hebben het hier heel goed, materieel gesproken is dit de beste der werelden in de geschiedenis van de mensheid. Hè. En ook in dit kleine deeltje van de wereldbol is het ongelooflijk goed leven als we het materieel zien. We hebben weinig hongersnood, we hebben ook relatief weinig armoede gezien in de geschiedenis enzovoort. Dus het gaat eigenlijk bijzonder goed met de mensheid, als we dat objectief afmeten. En toch hebben zoveel mensen nood aan bijstand, aan een goed gesprek, aan professionele hulp. En dan denken, wat is er toch aan de hand? En is de oplossing wel dat we dan nog meer therapeuten creëren die allemaal nog meer gesprekken voeren? Of moeten we toch eens nadenken over hoe leven wij? Ligt onze lat niet te hoog? Kunnen wij nog leven met tekort en verdriet en lastigheid zonder dat we daarvoor medicatie nodig hebben, om het zo'n beetje polemisch uit te drukken? Hè? Dus ja, het feit dat er zo'n oneindige vraag is, zegt iets over hoe we leven, vind ik.
Ja, zegt meer over onze maatschappij dan over de individuele mensen die aankloppen bij een psycholoog of psychiater.
Dat is natuurlijk, ik ben een systeemtherapeut, ik zie dat altijd in een bredere context. Dus als een mens bij mij komt en die zegt ik voel mij niet goed, dan denk ik niet alleen na over zijn hersenweefsel en de nodige medicatie, maar dan denk ik ook na van wat is die context, wat is uw werk, wat is uw familie, wat is de bredere maatschappelijke context, wat zijn de verwachtingen, wat is het leven? Zo, hè? Dat is voor mij een heel belangrijke hypothese altijd. Die contextuele benadering, zo. Ja, ook maatschappelijk. Niet alleen op microniveau, het gezin, de geliefde, maar ook op een breder maatschappelijk niveau. Ja.
Wat mij vaak verbaast, Dirk, in de praktijk waarin ik werk, is dat cliënten of patiënten of mensen eigenlijk vooral mij vertellen dat ik de eerste ben, en ik ben dan de hulpverlener psycholoog, dat ik de eerste ben met wie zij delen over hun moeilijkheden.
Ja, dat is een heel herkenbaar gegeven. Ik maak dat ook vaak mee, dat mensen na een gesprek van 3 kwartier zeggen, dokter, dank u wel, nu heb ik eindelijk eens kunnen spreken met iemand. En dat is vaak ook geen heel raar verhaal of zo, hoor. Dat is een verhaal van het leven, waar ik van denk van ja, dat is goed dat u mij bedankt, dat is teken dat ik goed geluisterd heb, dat vind ik goed, want dat moet ik ook doen. Maar dit is toch ook iets dat je kunt delen met u, niet op Instagram met 10.000 volgers, maar wel in vertrouwen met de mensen in uw nabijheid, met uw geliefden, met uw familie eventueel, met goede vrienden. Waarom durft men dat niet delen? Waarom moeten we daarvoor betalende professionele hulp inschakelen? Een beetje provocerend gezegd, maar dat denk ik wel vaak. Hoe komt het dat we niet meer durven spreken over onze lastigheden, ons verdriet, in het normale, gewone leven, met de mensen die ons genegen zijn? Hoe komt het dat we daar alleen maar in het vertrouwen van de professionele hulp durven over spreken? Dat zijn vragen die ik mij ook stel, zeker, ja.
En heb je een antwoord op die vragen?
Wel, mijn antwoord is een oproep om te zeggen, spreek toch een beetje over de lastigheden en niet alleen over de leukigheid. Hè? Want op Facebook en op Instagram staan vaak ook de beelden, vaak ook niet de woorden, maar de beelden van vakantie en feestjes, partytime overal. De lastigheid krijgt geen plaats. Hè? Ik denk dat de lastigheid ook niet zo geschikt is voor Facebook, maar dat we daarvoor elkaar moeten zien en elkaar in de ogen moeten kijken, elkaar nabij zijn en elkaar moeten spreken. Met verhalen en woorden die meer zijn dan een korte sms of een twittering. Dus ik denk dat we... Het is een oproep om te spreken, enerzijds, maar het is nog veel meer een oproep om te luisteren. Ik denk dat er niet genoeg gesproken wordt, dat mensen niet durven uitspreken als er iets lastig is, maar dat er weinig geluisterd wordt. Dat als mensen een signaal uitsturen van ik zou eens graag iets vertellen, dat we daaraan voorbij gaan en dat we in de ongebreidelde drukte van ons bestaan en ons belangrijk zijn en ons leuk zijn, vergeten goed te luisteren. Dus een oproep om te spreken, maar vooral een oproep om te luisteren.
En vinden we dat luisteren misschien ook lastig, omdat we het moeilijk vinden om te gaan met moeilijke dingen in het leven?
Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ja, dat is een vicieuze cirkel natuurlijk. Hè. Dat confronteert ons dan ook met onze eigen lastigheid, want dat zijn lastigheden die allemaal tot het leven behoren. En dat willen we niet weten, we duwen dat weg. We willen alleen leuk en succesvol en fantastisch enzovoort. En dat lastige wordt weggeduwd, maar dat gaat natuurlijk via de achterdeur, grijpt ons dat bij de nek. En dan voelen we ons slecht en dan gaan we naar de professionele hulpverlener om daarover te spreken. Die ons een diagnose geeft en als het een beetje lastig is, ons nog een medicatie aanraadt. En die vicieuze cirkel wil ik toch op zijn minst in vraag stellen. En laat mij heel genuanceerd zijn. Voor sommige mensen is professionele hulp absoluut nodig en nuttig en goed. Hè? En voor sommige mensen, en dat is een kleinere minderheid, maar het bestaat, is ook medicatie noodzakelijk. Hè? Ik ben niet tegen medicatie. Maar als een miljoen mensen in het Vlaamse land, een miljoen mensen psychofarmaca nodig heeft... Dan wil ik daar wel zeggen van, ja, wat zijn we aan het doen met onze wereld? Als wij zoveel slaap- en kalmeermiddelen en antidepressiva nodig hebben om gewoon te kunnen bestaan, moeten we toch eens nadenken over dat bestaan.
Absoluut. Ja, want er blijft, en dat is denk ik doorheen de geschiedenis ook altijd zo geweest, een groep mensen die psychische zorg, hè, misschien psychiatrische zorg, medicatie nodig zal hebben. Maar er is ook een hele grote groep die, mijns inziens ook, niet weet wat te doen met moeilijkheden.
Dat is juist, dat is juist. Ja, natuurlijk, het is een Gauss-curve. Hè? Dus er zijn altijd, in de geschiedenis, in alle culturen, zijn er een percentage mensen die zeer kwetsbaar zijn door hun neurologische ontwikkeling, door hun genetische geschiedenis, vaak ook door hun traumatiserende kindertijd. Hè? En dat zijn de mensen die zeker professioneel goed moeten omkaderd worden, die echt wel hulp nodig hebben die wetenschappelijk onderbouwd is. Maar er is toch een heel grote grijze zone van mensen die, als ze op tijd zouden kunnen spreken over hun lastigheden, geen therapeut nodig zouden hebben. Maar natuurlijk, omdat ze dat niet doen, hebben ze die therapeut nodig. Want ik wil heel voorzichtig spreken. Ik ben absoluut niet een voorstander voor het afschaffen van de psychotherapie of zo. Hè. Mm-hmm. Maar ik wil het signaal oppikken. Er is zo'n grote nood dat ik denk dat dat iets betekent over de wereld. En niet alleen over ja, het dysfunctioneren van de individuele mens.
Ja, het zegt ons iets over onze maatschappij.
Ja.
Ik denk dat het volgende citaat hier ook wel bij aansluit en dat luidt: verdriet en ongeluk geven aanleiding tot nabijheid en nabijheid werkt gelukkigmakend. Vriendschappen worden gegrond in het delen van ongelukkigheden.
Ja, daar, ik zou zeggen, daar kan ik niks aan toevoegen, maar ik zal toch... Hè, dus het is een rare paradox. We zouden zeggen, we hebben eigenlijk liefst geen lastigheden en ik ben ook geen voorstander van het lijden. Hè. Ik heb liefst dat iedereen een zo goed mogelijk leven heeft met zo weinig mogelijk moeilijkheden. Maar het menselijk bestaan is onvermijdelijk af en toe een beetje lastig. Als het de gezondheid niet is, dan gaat het over de lastigheden met uw ouders of met uw kinderen of met uw baas of met een goede vriendin of met uw geliefde. Er is wel altijd wat. Dat kan niet anders. En je zou zeggen, dat is toch verschrikkelijk. En dat is soms ook een beetje verschrikkelijk. Maar wat is nu het rare? Dat is juist in die lastige momenten hebben we de ander nodig. Hebben we juist die verbinding nodig. En gaat die verbinding zich ook heel erg verdiepen. Een goed gesprek met een goede vriend of een goede vriendin over een moeilijkheid van het leven gaat veel hechter verbinden dan samen een vrolijk deuntje zingen. En ik ben een grote voorstander om veel gezamenlijke, vrolijke deuntjes te zingen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is in de moeilijke momenten dat de ware vriendschap zich eigenlijk grondt en toont. Op die momenten voelen we hoe noodzakelijk die schouder is om even op te leunen, die ogen om in te kijken. Het is in de lastige momenten dat de vriendschap en de liefde ook zich heel erg toont. Het is ja, in goede en kwade dagen, zei men vroeger. Hè. Het is in die kwade dagen dat we zien hoe belangrijk de ander is, die we nodig hebben. Als we het goed stellen, kunnen we zo wel een beetje op ons eigen zijn. Maar als het lastig is, hebben we de nood van de ander. En als er dan iemand is die nood eigenlijk beantwoordt, dan voelt dat heel erg goed ook. Het is een rare paradox, maar de lastige momenten zijn ook de uitnodigingen voor de liefdevolheid en de verbinding.
Heb je dat zelf in deze moeilijke tijd voor jou ook zo ervaren?
Jawel, dat mag ik zeker zeggen. Ik wist het al, ik heb het ook voordien al gezegd, in tempore non suspecto. Maar ik ondervind nu toch wel de mensen die... En ik heb natuurlijk, ik ben zeer geprivilegeerd hoor, ik moet dat ook... Ja, ik krijg zoveel boodschappen, zoveel steun, zoveel mensen die van alles doen. Ik krijg hier elke dag... Een postbus vol met kaarten en wensen en boeken die worden opgestuurd, cd's die worden opgestuurd. Het is beschamend bijna, maar het doet mij heel veel goed. Het doet mij echt heel veel goed, ja. Ja.
Fijn om te horen.
Ja, dank u.
Het volgende citaat luidt: streven naar geluk als levensdoel is een vergissing.
Ja, ik geef toe dat het een beetje provocerend gesteld is. Het was ook voor de Nederlandse markt, denk ik, waar ze graag altijd een beetje scherp... Het is natuurlijk zo dat iedereen graag een gelukkig leven heeft. Laat dat toch duidelijk zijn. Hè? Dus ik ben niet tegen het geluk. Maar als we het geluk zo heel met oogkleppen, het geluk als doel van het leven, ik wil mordicus gelukkig zijn, en dan het geluk ingevuld als een heel egocentrisch, ikkig gegeven en ook heel vaak als een materieel gegeven. Men ziet het geluk dan als een grote auto en een huis met een zwembad en jaarlijks minstens 2 verre reizen of zoiets. Hè? Dat is dan het succes en het geluk. En dat lijkt mij, ja, een vergissing, dat lijkt mij niet juist. Maar dan moet ik natuurlijk ook zeggen wat niet een vergissing is. En dan denk dat komt nog.
Dat komt nog, want dat is het tweede deel van het citaat.
Ja.
En daar zou ik zo graag op verder gaan. Maar ik ben tussendoor nog benieuwd. Is het zoeken naar geluk een vorm van houvast voor mensen? Een rol die misschien eerder vervuld werd door bijvoorbeeld het geloof?
Ja, maar we leven natuurlijk voor het eerst in de geschiedenis in een zeer seculiere samenleving waar God verdwenen is en waar we, ik zeg altijd, de God uit de hemel hebben afgeschoten en onze eigen goddelijkheid zijn gaan beoefenen. Hè. Wij die ons leven kunnen maken, die alles, die keuzes kunnen maken om het grote succes te omarmen. Alsof dat een keuze is en een levensdoel en iets is dat we allemaal kunnen bepalen. En dat denk ik dus niet. Ik denk dat er heel veel toevallig, noodlottig, gebeurt. Ook het feit dat we hier geboren zijn in deze contraien is natuurlijk dat is geen keuze. En dat we hier zonder hongersnood kunnen opgroeien, dat we naar school zijn kunnen gaan zonder veel te betalen, dat we in een gezin terechtkomen waar we graag gezien kunnen worden. Dat is allemaal toch toeval en geluk als een chance, hè? Dus ik vind dat onze westerse maatschappij veel te veel inzet op de maakbaarheid van het geluk, alsof dat we dat allemaal zelf in de hand hebben. Heel veel is toeval en noodlottigheid. Maar het ontslaat ons niet van een verantwoordelijkheid om binnen die toeval en noodlottigheid proberen keuzes te maken om zo goed mogelijk te leven, hè? Ik ben wat dat betreft ook wel een existentialist. Ik geloof nogal in de verantwoordelijkheid opnemen. En mijn werk als psychiater bestaat erin om mensen die vaak noodlottig heel slecht getrakteerd zijn door misbruik en mishandeling, om die toch zo goed mogelijk aan te zetten om het goede leven te vinden. In waardigheid. Niet in slachtofferigheid, maar in waardigheid. En ik ben ervan overtuigd dat die kleine marge die men heeft een groot verschil in levenskwaliteit kan maken.
Ik zeg vaak tegen cliënten, schuld heb je niet, maar verantwoordelijkheid wel.
Ja, zo kan men dat zeggen, ja.
En Dirk, Als we dan toch naar iets moeten streven, streven we dan niet beter naar een tevredenheid, een gevoel van tevredenheid?
Wel ja, tevredenheid is een mooi woord zo. Tevreden in de zin dat we kunnen binnen de noodlottigheid van ons bestaan een weg vinden die toch gelukkig is. Dat woord komt dan toch daar weer naar boven. En dan heeft dat te maken, denk ik, niet met het obsessioneel streven naar dat materiële geluk, maar met het streven naar zinvolheid. Voor mij is dat een kernbegrip. Ik denk dat het ware geluk, dat dus onder dat materiële succesvolle ligt, te maken heeft met liefdevolheid, met zorgzaamheid, met kunnen voor een ander van betekenis zijn. En dat klinkt al vlug, als ik het zo vertel, denk ik, wat een pastoorpraat is dat toch? Wat een half zachte, wollige praatjes. Maar het is waar, denk ik. Ik probeer het altijd een beetje modern genoeg uit te drukken, dat jonge mensen zich er ook kunnen in vinden. Maar ik denk, iets betekenen, voor iemand iets kunnen doen, en dat kunnen kleine dingen zijn, dat geeft een gevoel van, allez, voilà, ik heb hier vandaag iets kunnen zijn, ik mag er zijn, dat is goed, deze dag is de moeite waard, dat is oké. Okay. En dat is absoluut zeker zoveel waard dan het ikkige streven naar fantastisch zijn, denk ik.
Ja, het tweede deel van het citaat, je zegt het al, hè, was streven naar zin en betekenis daarentegen is waar het leven om gaat.
Ja, dat denk ik wel. En dat geeft, en dan moet ik natuurlijk een cirkel redeneren, dat geeft ook, denk ik, een ware, fundamentele grondvorm van geluk. Hè? Die dan kan gezegd worden als tevredenheid, als een soort van basic trust, ook om het dan psychologisch te duiden, een soort baarmoederlijk gevoel van zo mag het zijn. Waardoor ook tegenslagen een plaats kunnen hebben van dit is nu lastig, maar ik ben best wel een gelukkig mens. Dit is een grote tegenslag, het lot heeft mij niet gespaard, maar ik ben een gelukkig mens. Het hangt niet af van de oppervlakkige omstandigheden om goed in het leven te staan. Die gedragenheid zit als een bodem daaronder.
Als we dan naar iets moeten streven, dan misschien wel naar zin, zingeving en betekenis.
Dat denk ik wel, ja, dat denk ik wel. Ja.
En dat doen we door ons te engageren. Engagez-vous, hoor ik je wel eens zeggen.
Ja, zeker. Dat citeer ik Stefan Hessel. Hè. Wel, ja, de zin zit hem in de zorg voor de ander. Hè. Dat is de Franse filosoof Levinas die ik daar eenvoudig citeer. Levinas is een zeer moeilijke auteur die bijna niet te begrijpen is bij momenten. Maar ik hoop dat ik hem juist heb gevolgd door te zeggen de essentie van het bestaan is het beantwoorden van de zorgvraag van de ander. Er is iemand in nood en ik zeg van wat kan ik voor u doen? En dat geeft mij het gevoel dat mijn leven niet zinloos is. Dat geeft mij het gevoel dat ik betekenisvol kan zijn. En dat is denk ik essentieel voor het menselijk zijn. Het gevoel van het is niet zinloos. Nihilisme en cynisme zijn de dood van het leven eigenlijk. En zorgzaam en liefdevol kunnen bestaan is denk ik de fond van het bestaan zelf zo. Kunnen iets betekenen. En dat is ook baatzuchtig, zegt Levinas dan ook. Hè. Dat is niet zomaar opofferend u weggeven en helemaal leeggegeven dan uitgeput aan de kant gaan staan. Hè. Nee, dat is vervullend. Zeggen van, nou wel ja, ik heb hier iets kunnen betekenen. Ik voel me daar goed bij. Het is een baatzuchtige levenshouding. Ik mag daar ook van genieten. Ik mag genieten van het feit dat ik van betekenis kan zijn. Een genieting die niet wauwachtig succesvol is. Ik moet het niet op Instagram zetten voor 100.000 volgers. Maar ik heb er een klein, heel fundamenteel, vurig plezier van dat ik iets heb kunnen betekenen. Zoiets.
Ja, dus die betekenisvolheid in het samen zijn eigenlijk ook en ja. In het zorgen. Ja. En toch, Dirk, ik zie ook mensen in mijn praktijk, en jij vast ook, die voor mijn gevoel soms doorslaan in engagement en bijvoorbeeld hun volledige zelfbeeld verlenen aan de zorg voor anderen. En dat wanneer ze dat dan niet kunnen, ze instorten omdat dat zelfbeeld ook compleet afbreekt dan.
Uiteraard, ja, dat gaat altijd over. Dat is daarom dat ik zeg, het is een baatzuchtigheid, een heel belangrijk concept. Het is geen opoffering waarbij men zich volledig leeg geeft. Waarschijnlijk omdat er niet genoeg kan terug. Men kan dan niet genoeg die liefdevolheid voelen, die zinvolheid voelen en die binnenpakken en daar ook als een bodem op steunen. Zo van, ik doe mijn best ook, want soms werkt het ook niet zo goed. We doen ons best en dan die ander is niet dankbaar of die haakt af of het werkt niet en zo. Hè. Dus het is ook een soort inspanningsverbintenis, meer dan een resultaatsverbintenis. Wat een beetje dwars staat op onze tijd ook, die heel erg functioneel afrekent op resultaat. Ook in ons beroep. Hè? We krijgen zoveel sessies om dat probleem op te lossen. Resultaatgericht. Af te meten aan numerieke statistieken. Terwijl ik ben nabij met een mens, ik doe mijn best, ik ben verbonden, ik engageer mij. Dat is waar het om gaat. En soms leidt het tot resultaten die meetbaar zijn. Soms niet. Soms zijn mensen nog altijd na veel inspanningen depressief of kwetsbaar enzovoort. En toch is het zinvol. Het is erg belangrijk in ons vak ook de zinvolheid van het engagement meer dan van het resultaat. Maar dat is dwars op de tijd. Dat is dwars op de tijd.
En kan jij dat als hulpverlener dan ook goed verdragen, Dirk, op het moment dat je je dus enorm inzet voor behandeling en dat het resultaat achterblijft?
Dat is voor mijzelf, zoals voor iedereen, ook een frustratie en een moeilijkheid. Ik sta daar ook niet boven. Hè. Ik ben ook een hulpverlener die ook in die context zit van dat resultaat en die als het resultaat niet fantastisch is, zich daar ook ontgoocheld in kan voelen. Maar ik probeer dan toch altijd terug te vallen op wat ik zeg, namelijk dat het nabij zijn belangrijker is dan de doelstellingen zelf. En dat is natuurlijk in mijn werk als sociaal psychiater, in de herstelbeweging, een heel, ook theoretisch, een heel goed onderbouwd gegeven. Hè. Het gaat over leven met een beperking, bijvoorbeeld. Leven met een kwetsbaarheid, eerder dan die kwetsbaarheid wegnemen of doen alsof ze er niet meer is. Hè. Dat is een grondconcept van de herstelbeweging. En dat past wel heel erg in dat concept van goede zorg is nabij zijn. Niet weglopen van slechte resultaten. Blijven zorgen. Als het goed gaat met mensen, moeten we loslaten. Als het minder goed gaat, moeten we blijven.
Ja, en ik denk dat alleen al in dat blijven, wanneer het moeilijk gaat, heel veel waarde zit voor de ander.
Essentieel. I can't go on. Ik citeer altijd Sam Beckett op het einde van Melly Malone en op het einde van Waiting for Godot. Zegt I can't go on. Op een bepaald moment zegt het personage, ik kan niet meer, I can't go on. En dan is er stilte. I'll go on. Verder gaan, blijven engageren als het niet gaat. Dat is eigenlijk de essentie.
En daarbij dus kijken ook naar de kleine goedheid. Wat kan ik doen?
Wel ja, dat is, ja mensen, die kleine goedheid is ook een concept van Levinas. Hè. En dat gaat over geen revolutionaire grootse dingen. Dat gaat over kleine kruimels van engagement. Een glimlach, een handdruk. Ja, in deze gemaskerde tijden is dat misschien al een moeilijk gegeven. Dat is ook moeilijk. Hè? Maar iemand ergens zeggen van er is iemand die ik een tijdje niet meer gezien heb. Ik ga eens een berichtje sturen. Eens horen hoe het gaat. Ik geef kleine onnozele voorbeelden die gemakkelijk belachelijk kunnen gemaakt worden. Maar het gaat erover om een oude dame te zien sukkelen met haar boodschappenwagentje en eventjes de trap op of de tram ophelpen. Ja? Het gaat over... Ja, iemand vriendelijk goeiedag zeggen, waarvan dat je weet dat die in een moeilijke situatie zit. Het gaat over een vraag stellen aan een collega. Hoe is het weer met uw zoon? Want ik heb gehoord dat hij wat in moeilijkheden was. Gewone dingen, hele gewone dingen. Mensen zeggen mij zo, soms van, ja, maar wat kan ik doen? Ik ben geen psychiater, ik heb daar allemaal niet voor gestudeerd. Wat kan ik nu doen? Ja, maar iedereen kan wat doen. En daarvoor is wat aandacht nodig, goed luisteren nodig. En dat doen we te weinig. We leven veel te oppervlakkig aan en we gaan aan alles voorbij, denk ik.
Het gaat dus heel erg in de kern om elkaar zien.
Ja, absoluut. Ja.
En dat zijn we misschien soms een beetje kwijtgeraakt.
Wel, ik ben geen cultuurpessimist. Ik denk niet dat we apocalyptisch aan het leven zijn. Maar ik denk dat we daar mogen aandacht voor vragen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat we al te zeer op het ikkige gericht zijn, op ons eigen kleine leventje. En dat we veel meer de blik moeten richten naar buiten, naar de ander. En dat ons dat ook goed doet. Hè? Dus het is geen oproep om ons op te offeren en leeg te geven. Het is een oproep om zinvol te bestaan. Wat een win-win situatie is. Het is goed voor degene die beantwoord krijgt wat zijn zorg is. Maar het is ook goed voor de zorgende.
Een win-win dus.
Ja.
En volgens mij sluit dit volgende citaat er ook opnieuw weer bij aan. En die luidt als volgt. Voor de eenzame mens is het geluk ver weg. Wie helemaal alleen is, heeft het moeilijker dan wie ziek is, maar goed omringd.
Ja, ja, dat is zo. Ja. Maar nu moet ik een beetje nuanceren ook. Er is een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Er zijn nogal wat mensen zeer eenzaam die toch in een gezin of in een relatie zitten, maar daar niet terecht kunnen voor de ware vragen van het leven. Er zijn ook mensen die alleenstaand zijn, single zijn en goed omringd zijn. En als er een probleem is, heel goed terug kunnen. We moeten goed nuanceren daar. Maar het blijkt uit veel bevraging, er zijn heel wat sociologische onderzoeken rond geweest, dat veel mensen zich zeer eenzaam voelen. En heel deze coronatijd doet daar geen goed aan. Hè? Want het zijn de alleenstaanden die uit de bubbel vallen om met kerstavond te gaan eten. Het zijn de alleenstaanden, de eenzamen, ik moet goed nuanceren, de eenzamen die dan helemaal niet terecht kunnen. En dan zich verlaten voelen, zich verstoten voelen. En dan natuurlijk, ja, zich zo slecht gaan voelen dat professionele hulp wel nodig zal zijn. Dan zitten we weer terug bij onze eerste redenering.
Ja.
Moest er een goede verbinding kunnen zijn van in het begin, zou die professionele hulp kunnen vermeden worden.
In 2020 gaf 47% van de volwassen bevolking in Nederland aan eenzaam te zijn. En dan zou je dat kunnen wijten aan, dat is midden in de coronatijd natuurlijk. Maar er werd van 2012 tot 2016 ongeveer een evenredige stijging gezien als van 2016 tot 2020. Dat is enorm. Dat is de helft van de volwassen bevolking hier.
Dat is merkwaardig. Ja, dat is meer dan dat ik dacht nog. Ja. Maar ook opvallend, dat is dat het, van de statistieken van Vlaanderen, van professor Annemans, weet ik daarin, dat het niet alleen de oude weduwnaar treft, maar ook jonge mensen. Jonge mensen van uw generatie, die in de bloei van hun leven zijn, die ja, schijnbaar alle mogelijkheden hebben om het leven goed te leiden, en die zich blijkbaar ook heel eenzaam kunnen voelen. Jonge mensen zo zonder opvallende kenmerken. Dat vond ik heel opvallend eigenlijk. Het treft niet alleen oude, eenzame figuren. Dus het is toch een aandachtspunt, het is toch iets om op te wijzen. En het is toch niet... Kijk, als men zich eenzaam voelt, dan moet er toch niet alleen een bezoek aan een psychotherapeut georganiseerd worden, maar dan moet op zijn minst die psychotherapeut dan proberen netwerken te maken of na te denken over hoe kunnen we in het leven een context maken die terugverbindend is. Een therapeut moet zich ook zo vlug mogelijk overbodig maken.
Ja, en ik vraag me af of er voldoende aandacht is voor het systeem binnen therapie. Als ik kijk in Nederland en gelukkig wordt geestelijke gezondheidszorg vergoed hier volledig. Dat is prettig. Er zijn enorme wachtlijsten, dat is niet zo prettig. Maar door die druk en door dat doelgerichtheid van een behandeling vind ik ook dat er weinig aandacht is voor betrekking van het systeem of überhaupt voor de focus ook daarop.
Daar is veel in gebeterd. Ik geef 35 jaar les over systeemtherapie en gezinstherapie. En ik denk dat er heel veel in gebeterd is. Maar daar is nog wel wat werk te doen, ja. Ook daar, onze maatschappij is heel gericht op het individuele, op het ikkige. En ook de zorgsector blijft daar toch heel erg naartoe neigen, naar dat individuele model. Zo, ja. Dus ja, ik ben uiteraard, ik houd een pleidooi voor een systemische kijk. Nogmaals, niet alleen op microniveau met de relatie in het gezin, maar ook op een macroniveau met de maatschappij. Hè. Als er zo massaal veel burn-out is, heeft dat niet alleen te maken met het hersenweefsel van de werknemer, maar ook wel met een maatschappelijke mentaliteit van prestatie en concurrentie, anonimiteit, gebrek aan vertrouwen, enzovoort, enzovoort. Ja?
Wat moet er veranderen?
Wel, niet zoveel, schijnbaar. Als we nu eens wat meer aandacht zouden hebben voor mekaars nood. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen. Hè? Dat zou een heel groot verschil maken. Daar hoeft geen... Kijk, dat gaat niet zwaar wegen op de begroting.
Nou, dat zal de beleidsmakers alvast deugd doen.
Ja, dat is, als ik dan zoiets zeg, dan zeggen de beleidsmakers, oh, dan kunnen we misschien wel bezuinigen. De wachter zegt dat er meer voor elkaar, dat we meer elkaar psychiater moeten zijn, dat zeg ik zo. Hè? En dan zeggen ze, dat is goed nieuws, dan zullen wij bezuinigen. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Hè? Maar ik bedoel dat we als bevolking onder elkaar toch wat meer verbinding zouden moeten hebben, wat meer zorg, wat meer liefdevolheid. En dat we dan in de professionele zorg kunnen zorgen voor zij die dat echt ook nodig hebben in de wetenschappelijke zin van het woord. De kwetsbaarheden die inderdaad zo groot zijn dat daar een professionele omkadering ook nodig is. Hè. Er is werk genoeg, hoor. Het is niet dat we zonder werk gaan vallen als psychotherapeut, maar het moet wel liefst bij de juiste personen terechtkomen.
En wat vind je nou het mooiste en wat vind je het moeilijkst aan jouw vak als psychiater en systeemtherapeut?
Het mooiste is kunnen deel uitmaken van het bestaan van mensen. Het mogen in het verhaal komen. Het mogen mee nadenken over het hoogst persoonlijke verhaal van een mens. Dat is het mooiste dat er bestaat. Dat is het mooiste dat er bestaat.
Ik ben daar ook telkens... Het blijft me verbazen dat mensen zich zo open durven stellen naar mij.
Ja, dat is zo. Dat is zo.
En het geeft mij ook altijd inderdaad, en dat klinkt misschien ook een beetje weeg, maar een enorm gevoel van dankbaarheid dat dat vertrouwen er is. En het zorgt inderdaad voor die verbinding. En zeker als je ook een stukje van jezelf in behandeling mag leggen, wat volgens mij ook steeds meer gebeurt.
Akkoord, zeker. Ja, ja.
En dan het moeilijkste aan het vak. Misschien hadden we het om moeten draaien, want het voelt nu weinig positief. Hè? Maar wat is het moeilijkste? Wat is een grote uitdaging aan jouw vak als psychiater en als hulpverlener?
Wel, het moeilijkste is de frustratie dat ondanks goede inspanningen en soms ook van onze patiënten, hè, die dat de wereld soms tegenzit. Hè? Dat ik zal maar zeggen, met veel inspanning, vooral van de patiënt in kwestie, mensen terug boven water kan krijgen, maar zij komen terug in die wereld met zijn lastigheden en binnen de kortste keren loopt het weer terug mis. Hè? Dus de strijd tegen de wereld is soms toch heel frustrerend.
Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Dirk, hoe zie jij de toekomst, te beginnen met jouw toekomst tegemoet, de komende tijd, de komende maanden?
Waar ik probeer hoopvol vooruit te kijken, maar ik ben ook realistisch. Ik ben ook een dokter, hè, dus ik ken de prognostische factoren. Ik ga daar niet in detail treden, maar het is een precair verhaal. Er is ook een kans dat het niet zo goed gaat lopen. Dus dat moet ik ook realiseren. Maar ik hoop natuurlijk dat het wel goed kan gaan. Daar hoop ik heel erg op, want ik leef heel graag. Ik leef met veel goesting. Dat hoop ik. En voor de wereld zie ik toch een jonge generatie mensen zich heel erg engageren op psychologisch vlak, op ecologisch vlak. En eigenlijk is dat hetzelfde ook. Het gaat daarover goede zorg voor de wereld, voor elkaar, voor de planeet ook, voor dierenwelzijn, noem maar op eigenlijk. Dat gaat allemaal samen. Hè. Ik zie toch een jonge generatie mensen zich heel erg engageren. En ik ben hoopvol gesteld dat we daar toch een verschil gaan kunnen maken binnen enkele decennia. Ik hoop dat dat engagement gaat blijven. Ik vind het verschrikkelijk als daar cynisch over gesproken wordt. Als het engagement van jonge mensen wordt afgedaan als naïef en belachelijk enzovoort. Dat vind ik heel erg eigenlijk. Ik wil dat engagement als oudere witte man, wil ik dat graag heel erg ondersteunen.
Het klinkt vooral als zowel in uw eigen verhaal als in breder maatschappelijk en voor de wereld, de planeet, klinkt wel alsof hoop doet leven.
Ja, maar zo is dat zeker en vast. Ja. Dat is ook een noodzakelijke levensvisie. Hè. Zonder hoop kunnen we niet vooruit. Hè. Hoop is noodzakelijk. Perspectief, hoop, toekomst is noodzakelijk om te bestaan. Zeker en vast. Ja. Binnen een realistisch perspectief. Als we zeggen van, oh, maar alles komt goed, het is prima. Het klimaat, dat komt wel goed. De technologie helpt ons vanzelf. Nee. We moeten daar wel echt heel erg op inzetten. Dat is iets om over na te denken. Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat een dubbeltje op zijn kant zijn. Dat is echt heel precair. Daar moeten we voor heel veel inzet voor tonen en blijven tonen. Hè. Dus het gaat niet vanzelf. Het is geen oproep tot onverschilligheid, integendeel.
Hoop samen met inzet,
ja,
dat gaat ons helpen.
Zeker.
En heb je dan nog een laatste boodschap of iets dat je mee zou willen geven aan de mensen die nu luisteren?
Het zijn al zoveel boodschappen, het is alsof ik... Wel, kijk, ja, als je het zo vertelt, wil ik het eigenlijk ook een stukje ontkrachten. Wat ik hier allemaal vertel, is mijn eigen verhaal van zoveel jaren ervaring, en ik wil daar ook niet vals bescheiden over doen, ik hoop dat dat iets kan betekenen. Maar eigenlijk is het erg belangrijk dat iedereen die luistert of kijkt, dat die zijn eigen verhaal vormt. En niet zomaar blindelings achterna loopt wat ik zo een beetje probeer te vertellen, maar dat is ook de essentie van psychotherapie. Mensen vragen mij, wat moet ik doen, dokter? En dan zeg ik, dat weet ik niet. Ik ga met u in dialoog gaan en in gesprek gaan om te kijken of u het zelf kunt vinden wat u moet doen. Dus erg belangrijk is dat mijn woorden op de achtergrond blijven en dat iedereen zijn eigen oplossingen, zijn eigen engagement en zijn eigen verhaal vindt. Dat vind ik heel cruciaal.
Ik denk dat dat heel mooi is om mee af te sluiten. Dus vergeet alles wat er is gezegd, maar neem het in de achterhoofd mee en vraag...
Zo is het.
Vraag wat vaker aan de mensen om je heen hoe het met ze gaat.
Absoluut.
Ontzettend bedankt, Dirk, voor dit gesprek.
Dank u wel.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Wil je de podcast steunen? Dat kan door te doneren via www.petje.af/psychologisch. Je ondersteunt ook door je te abonneren op de podcast of een recensie achter te laten en de aflevering te delen met anderen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Voor reacties, vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je daarvoor naar @psychologischpodcast. Lijkt me leuk om je daar te zien. Voor nu, zorg goed voor jezelf en elkaar en tot de volgende aflevering.